de Schutsen, volle evangelische gemeente de Schutsen in Rotterdam. Dat is echt 2 minuten lopen van Centraal Station. Wat heerlijk om daar te zitten. Ze hebben een mooi gebouw ook, want we zijn er wel eens geweest met de verootmoedigingsdag bijvoorbeeld. Nico is ook de voorzitter van het VOR, voorgangersoverleg Rotterdam. Het VOR, daar komen een aantal evangelische gemeentes bij elkaar. En ja, we bidden voor elkaar, we bidden voor de stad. We bouwen elkaar ook op. Dat is 1 keer in de maand. En als er een, dus de eerste of de tweede in maandag van de maand. En als er een vijfde is, dan komen we ook bij elkaar. Maar dan is het echt alleen voor voorgangers en dan is het met elkaar bidden en over dingen spreken. Dus het is heel bemoedigend met elkaar. En Nico is daar de voorganger van, of de voorzitter van, bedoel ik. Ja, dat moet ik natuurlijk niet zeggen. En we hebben elkaar vooral ook leren kennen tijdens onze Israëlreis. Daar waren zij ook bij. En dat was fijn, toch? Ja, kan ik wel zeggen.
Ja, het was fijn, ja.
Ja, goed. Nico komt hier voor het eerst spreken. Ik hoop niet voor het laatst. Ik ga je zegenen. Daartoe. Heer, dank u wel. Dat wij hier zo voor uw troon mogen staan en mogen weten dat u vol ontferming naar ons kijkt. Heilige Geest, wilt u neerdalen in het hart van Nico, zodat de woorden die hij spreekt ook daadwerkelijk van u vandaan komen. Heer, wilt u hem te binnen laten komen wat u hem al gegeven heeft. En wilt u het zo in goede orde laten passeren. Geef ons ook een open hart, zodat het ons raakt. Zodat het ons verandert van binnenuit. En zodat we weer opgebouwd naar huis mogen gaan. Nico, wees gezegend. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Goedemorgen. Ja, ik ben al wat geïntroduceerd en voorgesteld, dus dat is mijn vrouw Lies. Daar ben ik al een hele tijd mee getrouwd, 43 jaar. Ik heb het net even gecheckt, want ik vergeet de datum wel eens een keer. Slechte eigenschap natuurlijk. Ik zeg altijd al, we zijn bijna de 50, dus dan zit ik altijd goed ongeveer. Dus dat, we hebben zelf 2 kinderen, van allebei de soorten 1. En die zijn inmiddels allebei getrouwd en we hebben 4 kleinkinderen. En het voordeel van kleinkinderen is, ze zijn heel gezellig en als je ze zat bent, kun je ze weer meegeven. Dus dat maakt het leven heel makkelijk. Zo. Maar wij krijgen wel eens een belletje hier en daar van, kun je vanavond of kun je even dit of oppassen of we hebben ze een dagje nodig. En vorige week paste onze kleindochter, die is pas 3 geworden, en die zei van, opa, binnenkort kom ik bij je logeren, zo van, je weet, ik kom er aan. En dat is ook leuk om te doen met elkaar. En het is, toen wij jong waren en onze eigen kinderen klein waren, hadden we het ook druk in de gemeente, dat soort zaken meer. En ik heb wel eens het idee dat je van je eigen kleinkinderen nu eigenlijk nog meer genieten van je kinderen, want die zagen we wel natuurlijk regelmatig, maar het leven was toen druk. Ik ben voorganger in de Schutsen en ik zeg altijd, dat is geen verdienste, maar dat is genade. En dat je het woord van God mag brengen is ook altijd een stukje genade. Want, Ad haalde het vanmorgen even aan, we leven in een land waar je nog in vrijheid mag evangeliseren, mag spreken en dat soort zaken meer. En het evangelie van Jezus Christus is nog steeds de beste boodschap die er is. Als je kijkt wat er gebeurt in de gemeentes, en ik kom nog eens ergens en ik spreek nog wel eens wat mensen, ook vanuit mensen uit het land, dan is het altijd nog een voorrecht dat we leven in een land waar je het evangelie mag spreken. En wij vanuit onze gemeente evangeliseren ook regelmatig richting Centraal Station en dat soort zaken. En wat je hoort van de mensen in de stad is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant zeggen ze van, we hebben God niet nodig. Het gaat zo goed. We hebben het goed. We hebben een goed inkomen. We hebben een goed salaris. We hebben een mooi huis. We hebben mijn vrouw en mijn kinderen. Wat zou ik doen om de ellende groter te maken door in een kerk te gaan zitten? Dat heb ik letterlijk een keer gehoord. En de andere kant van het verhaal is dat er in deze stad zoveel mensen leven die in armoede leven, die in eenzaamheid leven, die niet weten wat de toekomst brengt en die weten niet waar ze het moeten zoeken. En als je die 2 dingen naast elkaar zet, dan zeg ik, allebei die partijen hebben Jezus vandaag de dag zo verschrikkelijk hard nodig. En wij geven Alpha als in de gemeente om mensen te laten zien en kennis maken met het evangelie. En we hebben net weer een cursus achter de rug en dat was onze 50ste Alpha-cursus die we door de jaren heen gegeven hebben. En onze laatste groep was ongeveer 20 man, 22 man groot. En een paar weken geleden hebben we een doopdienst gehad met Pasen. Toen hebben wij 14 mensen gedoopt. En een stuk of 10 daarvan die kwamen dus uit die Alpha-cursus. En wij doen altijd met dopen een afterparty, noem ik dat tegenwoordig. Dus wij laten de dopelingen na 2 weken terugkomen. En dan spreken we met ze hoe het gegaan is. Want als je laat dopen, heb je ook wel eens weerstand en tegenstand. En Satan zit nog steeds niet stil en die valt lastig. En daar praten we met mensen over. Hoe heb je het ervaren? Hoe heeft je familie het ervaren? En het is de mooiste avond van het jaar, want dan hoor je de getuigenissen hoe deze mensen tot bekering zijn gekomen en hoe zij het evangelie meemaken. En dat is soms geweldig om te horen. En ik weet niet hoe lang u al meeloopt in het evangelie. Ik loop er mijn hele leven ongeveer al. En dat is nogmaals geen verdienste, maar een zegen. Maar als je het pure evangelie hoort van mensen die uit de wereld komen en mensen die het verschil niet weten tussen Genesis en Openbaring. En als je spreekt over Jozef, dan denken ze dat je het over de vader van Jezus hebt. En dan weten ze niet dat er ook nog een aartsvader geweest is die de kant op. Dus ongeveer dat is het niveau. Maar ze zijn zo hongerig om het evangelie in te drinken. En dat is geweldig om te zien. En daarom laten we nooit schromen om het evangelie uit te dragen. En het evangelie is nog het beste gewoon door mond tot mond te vertellen wat het betekent om Jezus te kennen. En het is een voorrecht dat we dat mogen doen. Ik wil graag iets met u lezen uit 2 Koningen 4 vanmorgen. En ik ben langzaam op mijn leeftijd. Dat of mijn armen te kort zijn, of mijn ogen te slecht om dat te kunnen lezen. En het is een geschiedenis, dat staat boven, van de olie van de weduwe. Een van de vrouwen, der profeten, riep Elisa om hulp en zeide, uw knecht, mijn man, is gestorven en gij weet zelf dat uw knecht de Heere vreesde. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als slaven voor zich weg te halen. En Elisa vroeg haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat gij in huis hebt. En zij antwoordde, uw dienstmaagd heeft niets in huis behalve een kruikje olie. Toen zeide hij, ga heen, vraag buitenshuis vaten van u alle buren, ledige vaten, laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen, sluit de deur toe achter u en uw zonen en giet in al die vaten en wat vol is moet gelaten wegzetten. Ze ging van hem weg, sloot de deur achter zich en haar zonen toe en deze plaatste steeds de vaten bij haar en goot ze steeds door. En toen de vaten vol waren, zeide zij tot haar zoon, breng mij nog een vat. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer over. Toen hield de olie op te stromen. En ze ging het de man Gods vertellen en deze zeide tot haar, ga heen. Verkoop de olie en betaal uw schuld en leef met uw zonen van het overige. Tot zover. Een hele bijzondere geschiedenis. En het gaat over Elisa. Elisa was een profeet in zijn tijd. En als je de Bijbel leest, dan zie je dat Elisa door zijn bediening vele wonderen zijn gebeurd. En het mooie is dat Elisa lang niet altijd in de buurt was ook. Als die wonderen gebeurden. Deze vrouw en haar man hebben waarschijnlijk tot een soort profetenschool behoord. Dat was in die tijd zo. En het getuigenis van de man was doorgedrongen ook bij Elisa. En die vrouw zegt, mijn man was een man die God vreesde. Ik dien in een gemeente die al heel lang bestaat. En daar zit ook een groep oudere mensen in. We hebben er zelfs een paar die zijn over de 100. Ja, die komen ook niet meer elke zondagmorgen langs, moet ik u zeggen. Maar ze horen wel bij de gemeente. Maar dat betekent ook dat je regelmatig wel eens iemand moet begraven. Dat hoort er ook wel bij. En het mooie is dan om te luisteren wat op een begrafenis over iemand gezegd wordt. Wat is het getuigenis wat mensen geven? En ik denk dat het geweldig is om te horen later dat hij of zij was iemand die God diende en die God altijd de eerste plaats in zijn of haar leven heeft gegeven. dat dat het getuigenis is dat we achterlaten als we van deze wereld moeten vertrekken. En deze man had ook een getuigenis nagelaten, want de vrouw zegt tegen Elisa van: u weet dat mijn man een godvrezend man was. Hij diende God. En nu is hij gestorven. En de AOW-voorzieningen in die tijd waren niet zo erg best natuurlijk, want als je als vrouw alleen kwam te staan in die tijd, dan had je geen inkomen. En ik stel me zo voor dat ze alles wat ze in huis heeft gemaakt, had, al te geld heeft gemaakt om voor haar kinderen en haar eigen onderhoud te voorzien, haar twee zonen. En op een gegeven moment het geld was op. En ze heeft aangeklopt bij iemand die haar misschien wel een leningje heeft gegeven om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien, om te kunnen blijven eten. Maar op een gegeven moment was het zo schaars geworden dat ze zei: er is niets meer over. En dan gaat ze vanuit de diaconie naar Elisa toe. En ze legt deze vraag voor hem. U weet, mijn man was een godsdienstvruchtig man. En hij heeft misschien wel gewerkt voor het koninkrijk van God. Hij heeft zijn dienst gedaan, hij heeft zijn plicht gedaan op allerlei punten. En nu is ze niet meer. En ik ben arm gebleven. En ik heb aangeklopt bij een man. En dat is niet zo'n aardige man die dat deed. Want ze zegt, nu komt hij zijn recht opeisen en hij wil mijn twee kinderen tot slaven maken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als zij je kinderen komen, dan komt er iets boven bij je wat je zegt, dat laat ik niet gebeuren. Maar misschien had ze wel geleend en deze man die stond in zijn recht als schuldeiser en hij zegt, als je niet kunt betalen, dan kom ik je kinderen halen en dan gaan die van mij slavenarbeid verrichten. En een paar keer was hij al in de deur geweest, als je niet betaalt, aan het eind van de maand, dan kom ik je kinderen halen, omdat je op die manier je schuld kunt afbetalen. En deze vrouw is radeloos geworden. En ze weet niet meer waar ze het zoeken moet. En dan gaat ze naar Elisa en ze zegt tegen Elisa, we hebben altijd met ons gezin de Heer gediend. We hebben altijd gezorgd dat het goed ging, dat de God wilde dienen. En nu is mijn man gestorven en nu zijn dit mijn problemen. En ik weet niet welke verwachting naar Elisa toegegaan is. Maar ze legt het probleem bij Elisa. En wij als voorgangers kennen het probleem wel, dat mensen bij ons komen en het probleem neerleggen. En dan kijken ze vol verwachting hoe wij dit even gaan oplossen. En soms kun je als voorganger daar best wat in doen en helpen en raad geven. En soms heb je ook het gevoel dat je op bepaalde zaken ook machteloos staat. Maar Elisa doet heel wat anders. Elisa zegt tegen haar, wat heb je in huis? En ik denk dat ze wat bijzonder gekeken heeft van wat heb ik in huis. Ik heb je net verteld dat ik niks meer heb. Ja, maar zegt Elisa, wat heb je in huis? En ze denkt eens na en ze komt bij het volgende punt. Ik heb de olie maar thuis gelaten, maar ik heb een klein kannetje meegebracht. Ze zegt, ik heb één kannetje met olie. Zoiets als dit. En waarschijnlijk heeft ze erachter gedacht van, en wat moet ik daar dan mee? Moet ik daar de winst van halen, van een klein beetje olie? En die olie heb ik om te bakken en te braden misschien wel. En ik heb niks meer om te bakken, wat moet ik ermee? En het wonderlijke is, dat het kleine dat zij in huis heeft, en waarvan ze zelf niet beseft wat de betekenis ervan kan zijn, God gebruikt in haar leven om een wonder te doen. En Elisa zegt heel iets wonderlijks. Hij zegt, ga naar huis en laat bij je buren en al je mensen in de straat die bij je wonen, alle lege potten en pannen halen die er zijn. En zet dat dan binnen en ga er maar schenken. Ga er maar schenken. Ik weet niet wat u gedaan zou hebben niet, als u de opdracht had gekregen. Maar ik denk dat we vreemd hadden gekeken. Maar het wonderlijke is dat deze vrouw helemaal niet twijfelt aan de woorden die Elisa spreekt. En ze gaat naar huis en ze zegt tegen haar kinderen van ga de buurt af en haal alle lege potten, pannen, kruiken die je maar kunt vinden met elkaar. Hoe zouden haar kinderen gekeken hebben? Maar we zijn wel arm, maar volgens mij ben je ook nog gek geworden nu. Maar ze doen het wel. Ze geeft de opdracht. Ga naar de buurt. En die kinderen gaan langs bij de huizen en die bellen overal aan. Ik weet niet of ze die tijd op bellen hadden trouwens. Maar, en ze vragen bij de buurvrouw, heeft u lege potten en pannen staan? Ja, mogen we ze even lenen? Ja, waarvoor? Ja, mijn moeder heeft ze nodig. En ze sjouwen de hele zaak naar binnen. En ik neem me voor dat ze in een klein huisje wonen. En dat ze op een gegeven moment zo naar binnen moeten. Weet je, ik ken dat wel. Alle gangen stonden vol met alle potten en pannen die er waren. Allemaal lege vaten. En dat die kinderen een beetje gekeken hebben van wat ga ik in vredesnaam hier gebeuren. En op een gegeven moment is het huis helemaal vol. En ze hebben de hele buurt gehad. En ze zeggen, hebben jullie nog meer gehaald? Nee, maar alle buren hebben alles ingeleverd dat er was. Niemand heeft meer een lege pot staan thuis. En dan doet ze de deur dicht en zegt ze, breng me de eerste pan. En ze pakt haar vaasje met olie, haar oliekruikje, en ze begint te gieten. En de olie blijft stromen. En als het vat, de pan, of wat er ook is, vol is, zegt ze, de volgende. En zo gaat ze door. Het eerste vat, het tweede, het derde, het vierde. En het gaat maar door. Het gaat maar door. En het hele huis begint te ruiken naar olie. En Ad zei vanmorgen, ik heb net met de olie gelopen. En je ruikt dat altijd als je dus mensen zegent. Haar huis rook ook naar de olie. En het bleef maar stromen. Het bleef maar stromen. En ze roept tegen de zonen van, kom met de volgende, kom met de volgende. En op een gegeven moment zeggen de kinderen, ma, alles is vol. Ja, maar breng nog een vat, want ik heb nog olie over, maar kan het je? Ma, alles is vol. Zelfs de bloempotten zitten vol. We kunnen geen olie meer zien. Alles zit vol olie. En op dat moment stopt de olie met stromen. En hoe zou ze gekeken bedenken? Ze staat daar in het huis helemaal vol met potten en pannen. En overal waar je kijkt, zie je de olie staan in de potten en pannen. En dan gaat ze naar Elisa terug. En ze zegt, ik heb gedaan wat u gezegd hebt en alles is vol. En Elisa is niet verbaasd of wat er ook. Die vraagt niet van hoe is het afgelopen. Die zegt alleen maar, verkoop de olie en van het, de opbrengst ervan, leef daarvan. En voorzien in je onderhoud. Een wonder dat gebeurd is vlak voor haar ogen. Misschien, als ze tegen Lisa had gezegd van ja, wat moet ik met een kleine kannetje olie, daar kunnen we niks mee, was er nooit wat gebeurd. Deze vrouw heeft nooit beseft van tevoren wat ze in huis had, wat ze in haar leven had en wat God kon gebruiken. Bij mij in de gemeente kom ik wel eens mensen tegen, dat hebben jullie natuurlijk niet, maar wij wel, die zeggen, ik heb maar een heel klein beetje geloof. Of ik kan niks. Ik ben een christen en ik heb alles, zeilen moet ik bijzetten om in leven te blijven en om dat christendom te beleven, maar ik ben maar heel klein en nietig in Gods koninkrijk. Van dat soort zinnen krijg ik altijd de kriebels. We beseffen als mens niet wat God in ons leven heeft gegeven. En dat misschien het weinige dat we gekregen hebben kostbaar is in het koninkrijk van de levende God. Als deze vrouw had gezegd, ik heb een klein beetje olie en ik spoel het door het toilet, want ik kan er toch niks meer geven, was er misschien nooit wat gebeurd. Maar het kleine wat zij in huis heeft, dat gebruikt God om een wonder in haar leven te doen. En het wordt tot zegen van alles wat om haar heen gebeurt. Olie is het beeld van de Heilige Geest. En we zijn bijna weer toe op Pinksteren. En dan denken we dat God zijn geest heeft gegeven. En dat is een geweldige zaak. En als mensen spreken, zeggen ze, ja, ik heb een klein beetje van die Heilige Geest ontvangen. Maar God wil geven een gevulde, overlopende maat, zegt hij altijd. Maar soms beseffen we niet wat we in ons leven hebben ontvangen door die levende God. En dat we dat ten dienste kunnen stellen in het Koninkrijk van God. In de Openbaring staan een teksten en gedeeltes over de gemeenten die Johannes beschrijft op een gegeven moment. En hij beschrijft op een gegeven moment, wie in mijn geloof gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij van de geest welke hij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. En ik heb onze gemeente voorgehouden, ook wat er staat in Openbaring 2, waar Jezus zegt tegen Efeze, ik bewonder jullie maar één ding. Je eerste liefde moet je nooit verzaken. Hebben wij nog liefde voor elkaar, maar hebben wij ook nog liefde voor hetgene wat verloren dreigt te gaan om ons heen? Soms heb ik wel eens het gevoel dat we als kerken zoiets hebben van, we zijn wederom geboren christenen en we hebben Gods geest ontvangen en we zitten bij elkaar lekker warm en het is prima. Maar we hebben een taak gekregen in deze wereld om het evangelie uit te dragen. En het beetje olie dat wij gekregen hebben van de Heer, kunnen wij vandaag ten dienste stellen van het Koninkrijk van God. En God kan dat gebruiken om een groot wonder te doen in het leven van ons of van mensen om ons heen. En het thema van mijn preek van vanmorgen is, breng mij een leeg vat. We leven in een wereld waar de Satan rondgaat en hij probeert te verslinden en te verscheuren wat er gebeurt. Deze man, deze schuldeiser, kwam de kinderen opeisen van haar vrouw, van deze vrouw, omdat hij zei, jullie worden mijn slaven, jullie gaven mijn werken. En hij roofde ze eigenlijk bij haar weg. Deze wereld zit vol met geroofde mensen uit het Koninkrijk Gods. Want Satan gaat rond en hij rooft. En als je kijkt naar de eeuw jongere dag en je ziet al die tieners springen, is dat een fantastische zaak om dat te zien. Maar in deze stad en in dit land zijn ook heel veel bijeenkomsten waar tieners staan te springen en die geroofd zijn voor het Koninkrijk van de levende God. En die in allerlei handel zitten en dat soort zaken meer. En soms hebben we als volwassenen misschien niet eens een begrip wat er allemaal gebeurt om ons heen. Want de Satan probeert onze kinderen en onze mensen te roven vanuit het Koninkrijk God. En wij hebben een taak om te zeggen, stop. Wij hebben olie. En als wij een buurvrouw, een buurman of wie dan ook om ons heen hebben, waarvan we weten dat hij of zij de Heer Jezus niet kent, dan mogen we dat beschouwen als een leeg vat. En wij kunnen zeggen, wij willen de olie daarin laten stromen van Gods geest, door het evangelie uit te dragen. En dan komt het heel vaak terug op, ik ben maar een eenvoudige christen. Als wij een evangelisatieactie hebben met elkaar in de gemeente, dan vragen we als het podium, wie gaat er meedoen? En dan zitten er een hoop mensen en dan gaan er aarzelend gaan er een paar handen omhoog. We hebben een evangelisatieteam en dat werkt op zich prima. Maar het nadeel daarvan ook is dat andere gemeenteleden denken van, als geëvangeliseerd moet worden, doen zij het wel. En ik wil desnoods wel bijdragen aan de kosten. Maar we hebben een taak in deze wereld om het evangelie van Jezus uit te dragen. En toen Jezus naar de hemel voer, zei hij, ga Jeruzalem niet uit zonder dat je vervuld bent met Gods geest. Wacht tot de geest komt. En als de Pinksterdag aanbreekt en de geest die valt, dan zie je dat iedereen, al die mensen daar veranderen. Door de kracht van Gods geest. En dat Petrus zijn eerste preek, als hij op de tafel gaat staan om dat evangelie te dragen, heel anders klinkt misschien dan mijn eerste preek. Maar hij praatte vanuit de kracht van de Heilige Geest. En de olie begon te stromen. En toen u tot bekering kwam, is Gods geest in u gaan wonen en bent u gevuld met de olie van Gods geest. En stroomt die olie door uw leven heen. Is het vlammetje van Gods geest een vlakkend vlammetje of is het een brandend vuur? En delen we uit van watgene God in ons leven heeft gedaan. Als ik kijk bij onze Alpha, dan zit het niet in de grote verhalen die we maken. Het zit niet in de grote evangelisatieacties die we doen. Het zit niet in de flyeracties en dat we de buurt bestoken met allerlei flyers. De meeste mensen die binnenkomen om het evangelie te horen, doen dat vanuit een persoonlijk getuigenis van een vriend, van een familielid en dat soort zaken. Maar wij moeten wel spreken. En wees u ervan bewust hetgeen God in uw leven heeft gegeven. Dat dat niet weinig is. Maar we zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus. We zijn koninginnen geworden en we hebben toegang tot de troon van de levende God. En zoals onze zuster me zei, er is maar één God, want er zijn geen andere goden. En de rest heet afgod. En het woord God schrijf je dan met een kleine letter. Want er is maar één levende God. En Hij is onze Vader. Hij is onze Vader. En we hebben toegang tot Hem, tot de troon. En we mogen zeggen, Heer, ik wil uitdelen van U. Als Jezus naar de hemel vaart, met hemelvaartsdag zegt hij, ga heen en verkondig de evangelie en maak de mensen tot mijn discipelen. En wij hebben er vaak van gemaakt, ga heen, geef de zendelingen opdracht dat hij het evangelie verkondigt en laat hij ze tot de discipelen maken. Maar we kunnen evangeliseren en een zendeling zijn en een lichtend licht en een zoutend zout op de plaats waar u bent gesteld. En wees u ervan bewust dat u olie in uw kruikje hebt. En misschien is het maar heel erg weinig, maar kunt u alle vaten in de buurt mee vullen. En uw straat waar u woont, zit vol met lege vaten. En u kunt ze allemaal binnenhalen. En misschien niet allemaal tegelijk, maar een stukje van die olie uitschenken in het vat bij u in de buurt, kan wonderen doen. Wat heb ik te vertellen, hoor je dan vaak. Wat is mijn evangelie? En mijn ervaring is, als je simpelweg het evangelie brengt en vertelt hoe het jou heeft veranderd, dat het tot zegen voor de ander kan zijn. En God kan dat gebruiken om een stuk te laten zien wie Hij werkelijk is. De olie van deze vrouw die bleef stromen. De olie bleef stromen. En elk vat dat er stond, dat werd gevuld. En het bleef stromen zolang zij bleef gieten. En daar zit voor ons wel een les in. Op het moment dat wij stoppen met gieten, dan stopt de olie ook met stromen. Dus we moeten blijven uitdelen van het evangelie van Jezus Christus. We moeten blijven uitdelen van hetgeen Jezus in ons leven heeft gedaan. We moeten blijven uitdelen van wat Jezus heeft gezegd. En die olie van de Heilige Geest gaat door ons heen stromen. En dat is een geweldige zaak. De Heer Jezus zei op een gegeven moment in zijn woord, zal ik als ik terugkom nog het evangelie vinden? Zullen er nog gelovigen zijn die het evangelie uitdragen? En dat is een zin die ik altijd heel goed in mijn hoofd heb opgeslagen. Heer, laten we het nooit zo ver laten komen dat we het evangelie monddood maken. Dat we niet meer durven te getuigen wat er gebeurt. We leven in een hele andere generatie dan vroeger. En soms ben ik me daar pijnlijk van bewust. Maar we leven wel in een generatie die heel graag duidelijkheid wil. En die wil horen waar het op staat. En ik heb de laatste weken een aantal van dat soort begintwintigers gesproken. En als je met hun praat, dan zeggen ze, wees maar gewoon duidelijk. Je hoeft er geen doekjes omheen te doen, je hoeft het niet te verbloemen. Zeg maar gewoon wat je op je hart hebt, dat praat het makkelijkste. En het is ook wel makkelijk, want je weet altijd wat je aan ze hebt. En als ze dat niet leuk vinden, dan hoor je dat ook wel terug. Maar laten we vooral duidelijk zijn. En laten we het evangelie van Jezus Christus vandaag de dag duidelijk laten klinken. Want we leven in een stad, in een land, een stad die Jezus zo verschrikkelijk nodig heeft. En er zijn in deze stad heel veel kerken. En er kunnen er misschien best nog een paar bij. laten vanuit de kerk van Jezus Christus een stuk van het evangelie in deze stad laten zien. Jaren geleden zei een van onze vorige burgemeesters van: ik zie zo weinig van de kerk in de stad. En het is al heel wat jaren geleden dat hij dat zei, maar die zin die resoneert nog steeds bij mij. Waarom zijn we niet meer zichtbaar in deze stad? En vanuit allerlei samenwerkingsverbanden proberen we bij elkaar te komen. En je ziet de samenwerking in de stad ook groeien. Nou is er één ding in mijn leven altijd geweest, is dat ik op zoek ben geweest, hoe kun je de kerk van Jezus Christus samenbrengen? En we hoeven niet allemaal eenheidsworst te worden, maar we kunnen best één zijn en laten zien wie Jezus Christus is. Want samen ben je sterk. En soms kun je het op 84 punten oneens zijn, over de grote verdrukking, of weet ik het allemaal wat voor dingen. En laten we daar een keer over praten als we niks anders te doen hebben. En bij dat soort dingen zeg ik altijd maar, we hebben een idee erover hoe het gaat, dat soort dingen. En later zullen we wel zien wie er gelijk heeft gekregen. Maar er is zoveel wat ons samenbindt. Wat ons samenbindt. Want dat is de kracht van Jezus. Ik ben een tijdje bestuurslid geweest van de Passie in Rotterdam, Evangelische Middelbare School. En er kwamen ouders aan het begin om de kinderen op te geven. En dan had je van die open avonden, weet je wel, die hebben ze natuurlijk nog steeds ook hier. En dan moet je laten zien als school wie je bent en wat je doet. En omdat wij een evangelische school waren, kwamen de mensen van allerlei kerken binnen. En ik heb daar gesprekken gehoord met ouders die uit zwaar gereformeerde kerken kwamen. En die vroegen altijd op de man af, wat kunt u voor mijn kind betekenen? En dan zei ik altijd, nou, ik mezelf niet zoveel waarschijnlijk. Maar de school kan voor uw kind heel veel betekenen. Ja, maar hoe denkt u? En dan kwam altijd al dat soort dingen. En we hadden altijd een standaard antwoord. We kunnen uren praten wat ons verschil in mening geeft. Maar één ding is hetgene wat we met elkaar willen doen, is dat de Bijbel het woord van de levende God is en dat we dat centraal willen stellen in het leven van kinderen. Laten we kijken wat we met elkaar kunnen doen in deze stad. En laten we de olie van Jezus Christus laten stromen in de buurt waar we wonen. En je hoeft niet altijd op het podium van Ahoy te staan of wat dan ook, maar je kunt gewoon in de buurt, in je eigen buurvrouw, kun je getuige zijn. Bij degene met wie je samenwerkt kun je een getuige zijn. En je kunt laten zien dat je licht en zout in deze wereld wil zijn. Een van onze mensen die op bekering was gekomen, die zei een tijdje terug, kunnen ze zien op mijn werk dat ik veranderd ben? Ik zeg, die vraag die moet je niet aan mij stellen, ik zeg, die moet je zelf al vragen. Ik zeg, maar laat ik het zo zeggen, als ze niet kunnen zien dat je veranderd bent ten opzichte van vroeger, dan is er misschien iets niet helemaal goed gegaan in je leven. Want wij zijn anders. We zijn niet beter, maar we zijn wel anders geworden toen Jezus in ons leven kwam wonen. Ik wil één klein getuigenis geven van hetgene wat ze vertelde. Een van de mensen die Alfa volgde was daar door een kennis gevraagd. En hij was één avond zou hij meekomen. En hij is een DJ. Hij draait in discotheken en dat soort zaken meer. Dat is zijn werk. Dus dat betekent dat is vaak weekendwerk, dat is vaak nachtwerk en dat soort zaken. Hij zou één avond komen. Maar zoals heel vaak gebeurt, is hij toch wel blijven hangen, want hij wilde toch wel meer weten. En de Alfa-leider zei later, hij is mijn meest lastige cursist geweest die ik ooit gehad heb, want hij vroeg me echt het hemd van het lijf. Alles wat ik zei, kwam die vragen. En ik zeg altijd tegen het team, dat is prima, want het houdt ons allemaal scherp. En op een gegeven moment, ergens na de achtste avond, is het Alfa-weekend. En dan gaan we met elkaar het weekend weg. En het weekend wordt altijd gesproken over bekering en over vervulling met Gods Heilige Geest. En ze hadden hem uitgenodigd, deze jongen. En hij had gezegd, nou, het is niks voor mij. Dat is een clubje op weg. En dan met z'n allen in zijn huis en dat soort dingen slapen. Maar goed, hij zegt, ga wel mee. En later vertelde hij zegt, ik had niet zoveel zin. Hij zegt, en daarbij komt, ik vind het lastig, want zaterdagavond moet ik ergens draaien in de buurt. En de cursusleider zei, dat is niet erg, die gaat gewoon met het weekend mee. En dan ga je zaterdagavond draaien. En dan kom je daarna terug en ik wacht op je en ik laat je er weer in. En hij zei later, ik had zoiets van, zoek het maar uit. Ik ga lekker weg en ik kom niet meer terug. Maar voordat hij in zijn auto stapte, zei de cursusleider, ik wil graag voor je bidden. Dat je Gods zegen ervaart vanavond, ook in je werk. En dat vond hij goed. Hij zegt, dan ben ik in mijn auto gestapt. En hij moest eentje rijden. En hij zegt, het liet me niet los. Het bleef maar resoneren. Hij zegt, toen kom ik in Brabant, want hij moest ergens in Tilburg zijn. Hij zegt, en overal kwam ik onderweg bordjes tegen Engelen. Dat is een plaats die heette Engel of een wijk. Hij zei, ik heb het al 3 of 4 keer gezien. Hij dacht, iedere keer, Engelen, wat moet ik ermee? Hij zegt, en ik heb die avond gedraaid, hij zegt, maar ik weet niet wat ik gedaan heb. Hij zegt, want mijn hoofd stond er totaal niet naar. Hij zegt, toen was het 2:30 en toen stond ik daar weer buiten en toen dacht ik van, ik ga naar huis. Hij zegt, en toch maar niet. Hij zegt, ik ben teruggegaan. Hij zegt, en die nacht is de meest bijzondere nacht geweest die ik ooit heb gehad. Hij zegt, het was alsof een stem tegen me zei, dit is voor jou. Je moet mij aannemen. Hij zegt, en er kwam een soort blijdschap in me die ik niet kan verklaren. Hij zegt, en ik kan het op de dag van vandaag niet verklaren. Hij zegt, maar de volgende morgen ben ik naar de cursusleider gaan en hij zegt, ik wil me vandaag bekeren en ze gaan me ook gedoopt worden. En het team zei ook, de man van zaterdag was een totaal andere man dan de man van zondag. Hij zegt, en we hebben eigenlijk niets gezegd, alleen maar voor hem gebeden. Want ik wist wel dat hij niet terug wilde komen, zei hij. Hij zegt, maar wij hebben gebeden van Heer, doe een wonder in hem. En zo zijn er zoveel getuigenissen te vertellen. Maar het staat of valt of wij het evangelie van Jezus willen vertellen. Of iemand bij de hand willen nemen en of het gedeelte van onze olie in dat lege vat willen gooien. En dat we dat willen vullen met de kracht van God. Wij hebben veel meer aan onze mars dan wij soms beseffen. Uw getuigenis heeft veel meer waarde dan u misschien kunt beseffen. En misschien zegt u vanmorgen ook al, ik ben een simpele, eenvoudige christen en ik heb niet zoveel kennis en ik heb alle verhalen al gehoord. De mensen met de minste kennis, die kunnen de beste getuigenissen geven, want ze praten vanuit hun hart. En laten we met elkaar ons nooit monddood laten maken en het evangelie van Jezus uitdragen in deze wereld. En nogmaals, het gaat niet om ons, maar het gaat uiteindelijk om hem. Maar het is ons gebed misschien wel nodig. Dat te zeggen, Heer, geef mij elke week een leeg vat. Geef mij een buurman. Geef mij een buurvrouw. Geef mij iemand die ik het evangelie kan vertellen. En wilt u mij gebruiken om die lege vaten te vullen. En dat we het evangelie van Jezus mogen uitdragen. En als u zelf niet gevuld bent met die kracht van Gods geest. Binnenkort is het Pinksteren. En dan vieren we met elkaar dat Gods geest gekomen is. Maar het is niet afhankelijk van de dag van Pinksteren. God wil u geven een geschudde, overlopende maat van zijn geest. Als wij erom vragen. En het is zo verschrikkelijk belangrijk dat we Gods geest in ons leven kennen en weten dat hij er is. Maar dat hij er ook gebruik van maakt en zegt, Heer, wilt u mij gebruiken op de plaats waar ik sta? Wilt u mij gebruiken in mijn buurt? Wilt u mij gebruiken op mijn werk? Wilt u mij gebruiken op mijn bejaardensoos? Of weet ik waar? Het maakt niet uit. Geeft u mij een leeg vat dat ik kan vullen vanuit uw kracht. En als we dat met elkaar doen, mogen heel veel mensen nog ontmoeting hebben met de levende God. En dat we met elkaar elke dag Pinksteren mogen vieren. De Heer zegene. Amen. Amen. Mag ik nog een lied zingen? Um.